Ja, mooi is dat zeg. Daar hou ik van dit soort dingen. Gewoon doen wat je kunt en dat ook delen met anderen. Ik moest denken, toen ik naar die presentatie van de dames zat te kijken en te luisteren, aan een weblog van een van onze vrienden die in Overvecht wonen. Mark en Elsa Eikema wonen in Overvecht, een beetje achterstandswijk. Hebben er bewust voor gekozen om ook daar in een achterstandsbuurt te gaan wonen. Dus niet hoe kan ik zoveel mogelijk lenen om zo rustig en leuk mogelijk te wonen, maar hoe kan ik zo eenvoudig mogelijk leven om anderen te dienen. En zij schreef een weblog op 28 januari en dat heeft me echt weken bezig gehouden. Het heet volgens mij Leven in Overvecht, moet je echt lezen, ontzettend goed. En ik wil daar een paar dingen uit voorlezen. Zij schrijft daar over de 5 broden en de 2 vissen van dat jochie, wat Jezus vermeert. Je kent dat verhaal wel. En zij komt erachter dat ze, doordat ze werkt, geen tijd heeft voor mensen om haar heen. En ze besloot om te stoppen met werken. Nou, dat is nogal radicaal. Mark is ontwerper, verdient niet heel veel. Ze hebben 1 kindje en toch besloot zij om te stoppen met werken. Dat vond ik zo stoer dat ik dacht van, ik moet met jullie praten. Ik wil weten wat jullie drijft. Dat gaat verder dan alleen maar voor jezelf zorgen. En ze schreef, ik wil tijd hebben in een tijd waarin we alles hebben behalve dat. Ik wil onverdeelde aandacht hebben in een tijd waarin iedereen heel smart probeert te multitasken, maar daar vooral multischrale relaties aan overhoudt. Ik wil werklozen zijn onder de werklozen. Tegen hen kunnen zeggen, ja hoor, dat kan ik wel. Vind ik prachtig. En dan sluit ze af. Mijn tijd, energie, keuzes en liefde zijn als de 5 gerstebroden en de 2 visjes. Bij lange na niet genoeg voor mijn eigen portiek, flat, straat, laat staan heel de wijk. Tot het in de handen van Jezus ligt. En daar vind ik de perfecte balans. Dat beetje wat ik heb, neem ik serieus. En op het moment dat ik het aan Jezus geef, verlies ik mijn beklemmende zelfoverschatting. Ik geloof dat hij er meer dan genoeg van kan maken. Wat prachtig, hè? Echt heel mooi vind ik dat. Daar kan ik ontzettend van genieten. Bedankt voor het schilderij. Ik ruik hyacinten als ik het zie. Ook heel blij van. Mag ik hem meenemen? Oh, dat vind ik stoer. Dan hang ik hem in mijn kamer. Ik word hier heel blij van. Dankjewel. Ontzettend mooi. Leuk. Ik hou van de deeleconomie. Ja. En het prachtige lied, dat moet je zeker uitbrengen. Waar zit je eigenlijk? Waar zit je dan? Ik zie je niet meer zitten. Onze talent. Ah, achterin. Leuk. Je moet het uitbrengen. Dat is heel mooi. Ik vond het prachtig. U moet vandaag ook beslist kijken of u nog de trouw kunt scoren van deze week. Ik heb helemaal geen tijd voor mijn preek, merk ik. Een trouw heeft een bijlage met als titel Doe iets. Geweldig, geweldige bijlage. Verschrikkelijk enthousiast als ik dat lees. Nou, ik zit een beetje in die flow. Ik zei een beetje tegen Martijn vanmorgen van, ik heb zin om te preken. Ik heb ook wel eens geen zin, dat kon hij zich dan niet voorstellen. Maar ja, soms is het ook gewoon de dingen die we doen. En dan denk ik ook van ja, het is weer kerk en we preken weer. En ik ben vreselijk enthousiast over Jezus en over het Koninkrijk. En soms vreselijk niet enthousiast over wat we in de kerk doen. Want we hebben maar bepaalde talenten die we projecteren en de rest, ja, die zit er maar. En die kijkt ernaar en dacht van, ik wil ook wel eens zingen, denk ik dan wel eens. Nou, leuk. Wij doen een sociale dienst altijd op Goede Vrijdag en dan draaien we alles om. Degene die preekt mag niet preken en degene die zingt, die mag niet zingen. Dus ik zing dan meestal. Erg leuk, vooral voor mij. Ik weet niet of voor de rest zo leuk is, maar het is heel leuk. Nou, ik ga beginnen. Maar dat doe ik met gebed, want er was niet gebeden en dat vind ik altijd wel een mooi rustpuntje. Geen kritiek overigens, Martijn, maar laten we even bidden. Heer, geweldig om u te proeven in schilderijen, in liederen, in een handdruk, in een omarming, in bloemengeuren. En beseffend, Heer, dat wij uw kinderen zijn. En dat u nou juist ons geroepen heeft om in deze wereld het verschil te maken. En misschien wel niet door onze drukdoenerigheid, zoals Elsa schrijft, en altijd maar onze successen. Maar juist doordat we struikelend en vallend in deze wereld aanwezig zijn als herauten van uw koninkrijk. Om dat goede nieuws van dat evangelie van Jezus Christus niet voor ons te houden, maar daar echt geweldig uit te leven. En ik bid, Heer, als we vanmorgen luisteren naar een pijnlijke geschiedenis uit het volk Israël, uit het noordelijke rijk, Heer, dat het ons hart aan geraakt mag worden. Door die nieuwe passie en dat we beseffen van, we hebben alles in onze gemeente. We hoeven niet stinkend jaloers te kijken naar grote gemeenten in Amsterdam of in Utrecht of waar dan ook. Om te zeggen, maar zij hebben dat. Maar u heeft elke gemeente voldoende gegeven om in de stad of het dorp waar zij geroepen zijn, ook uw koninkrijk te vertegenwoordigen. Heer, leer ons dat, om gewoon in dat kleine actief te zijn. Zegen ons in de naam van Jezus. Amen. Ik ga spreken uit de merkwaardige geschiedenis van de belegering van Samaria uit 2 Koningen 6 en 7. Zoals u uw Bijbel erbij pakt, ik heb geen PowerPoint gemaakt. Klein beetje achtergrondgeschiedenis, 2 Koningen 6, heel verhaal. De koning van Aram of Syrië, afhankelijk van welke vertaling die u gebruikt. Daar zit overigens historisch wel veel verschil in tussen Aram en Syrië. Maar goed, ik laat dat maar even rusten vanmorgen. Die belegert Samaria en daar gebeurt van alles. U kent misschien de geschiedenis van Israël. Koning Salomo is daar een beetje de piek van de koningen. Zoals hij er was, als wijze koning, zo zou er niemand meer zijn, werd er al over hem gezegd. Maar Salomo had ook wel een enorme ontwikkelingsdrang. Hij bouwde heel veel en dat putte het volk als het ware uit. En de oudsten van het volk kwamen na zijn dood tot naar zijn zoon Rehabiam. En zij zeiden van, wilt u dan misschien eens even stoppen met al die bouwprojecten? We zijn doodmoe, misschien kent u dat wel. We komen natuurlijk als Kamergemeente ook een beetje uit die hele gemeentegroeibeweging. En dan moesten we van alles. En aan van buiten werden we ook herkend door andere christenen, doordat wij altijd van alles deden. En we deden zoveel dat we nauwelijks meer aan rust toekwamen en daardoor raakten we weer burned out. Nou, dat is ook een beetje de situatie hier eigenlijk. En dan zegt Rehabiam die schokkende woorden in 1 Koningen 12, dat hoeft u niet op te zoeken. Dan zegt hij tegen die oudste, die wijze mensen van de gemeente, want hij was een jonkie en hij wilde even laten zien wie die was. En al die jonge gasten om hem heen, die zeiden, nu doen, je moet stoer zijn, tough guy. En dat doet hij ook, want dan zegt hij, mijn pink is dikker dan het lid van mijn vader. Of in de herziende statenvertaling staat er zo mooi, mijn pink is dikker dan de middel van mijn vader. En het Hebreeuws geslachtsdelen worden niet zo direct benoemd. Maar u snapt het wel, je haalt van pink 1 letter weg, ik zeg niet welke. En dan heb je precies wat Rehabiam daar zegt. Dat zegt hij dus echt, 1 Koningen 12. En met andere woorden van, zie je dit? Way much dikker, hè? Zoiets van tough guy. Hij pompte zichzelf even op. En daarmee richtte hij het volk helemaal ten gronde. Want daardoor kwam er een grote scheuring in Israël. Dan krijg je de 10 stammenrijk wat zich daarvan afscheidt en wat in Samaria een hoofdstad vindt en wat daar een heiligdom komt in plaats van Jeruzalem en dat 2 stammenrijk. Dat is de situatie waar we invallen. De profeet Elia is opgevolgd door Elisa en dan die legers van Aram die belegeren Samaria. Het gebeurde daarna, 6 vers 24, dat Ben-Hadad, de koning van Syrië of van Aram, afhankelijk van je vertaling, zijn hele leger verzamelde, optrok en Samaria belegerde. Een afschuwelijke situatie waarin Samaria uitgehongerd werd. Ik noem Syrië, maar dit is de situatie in Aleppo op dit moment. Overigens lag Aleppo gewoon in dat gebied wat Aram heette destijds. Aleppo, veel Kama-christenen, bijna alle evangelische christenen in Libanon, Syrië, zijn Kama-christenen. Dat is echt schokkend. En 60.000 mensen uit de stad Homs zijn gevlucht. Er zijn nog zo'n 200 over en er zit 1 pater, een Nederlandse jezuïet, en die zit daar. Wat een held zeg. En we bidden elke dag voor hem en voor al die christenen die daar zitten. En we hopen dat God een keer brengt in die situatie. Maar hier is ook zo'n situatie. En die belegering die is tot overgave. Dus als ze naar buiten gingen, dan werden ze ook gedood. En als ze niet naar buiten kwamen, dan behielden ze voor een tijdje de stad. Maar dan gingen ze dood van de honger. Een soort catch-22 situatie, als die naam u iets zegt. En er was een enorme inflatie. We lezen bijvoorbeeld in vers 25 van hoofdstuk 6... Er stond een grote hongersnood in Samaria, want zie, zij belegerden de stad totdat een ezelskop voor 80 shekel werd verkocht en het vierde deel van een kap duivenmest voor 5 shekel. Dus wat hier eigenlijk gebeurde, was dat datgene wat er nog wel was, een enorme prijs had. En dat is opvallend, want we weten uit de eerste deel van Koningen, 1 en 2 Koningen horen natuurlijk gewoon bij elkaar, alleen wij hebben het later uit elkaar getrokken, dat een paard destijds 150 shekel kostte. En hier betaal je voor een ezelskop 80, terwijl een ezel om te eten onrein was. Het dier herkauwt niet, heeft geen gespleten hoeven, dus het was een no-go area. Totdat je honger hebt en dan wordt het allemaal wat lastiger. Nou, een ezelskop, ik hoef er niet veel over te zeggen. Dat is niet waar het meeste vlees zit, zeg maar, van een ezel, toch? Nee, dat is meer zijn achterwerk of zijn spieren aan zijn schouders. Maar dat is natuurlijk niet zijn kop. Het was een astronomisch bedrag en mensen leden honger. En door die honger ontstond er kannibalisme. Vers 26. En het gebeurde toen de koning van Israël op de muur voorbij ging, dat een vrouw tot hem riep, help mij, mijn heer koning.
En hij zei, de Heer helpt u niet. Waarmee zou ik u dan helpen? Met iets van de dorsvloer of van de perskuip, hè? Cynisch is die. En de koning zei verder tegen haar, wat hebt u? Hè, wat moet je dan? Wat wil je van me? En ze zei, deze vrouw heeft tegen mij gezegd, geef uw zoon, dan eten wij hem vandaag op. En dan zullen wij morgen mijn zoon eten. En toen hebben wij mijn zoon gekookt en opgegeten. Maar toen ik de volgende dag tegen haar zei, geef uw zoon, dan zullen wij hem opeten. Heeft zij haar zoon verborgen. Wat een waanzinnige situatie. Van paniek, van sterven, van de dood in de ogen kijken. En koning Joram, want die koning is het, die vervloekt dan Elisa voor het onheil in de stad. Hij houdt God verantwoordelijk en met name Elisa, staat niet in de Bijbel waarom. Misschien had Elisa wel gezegd, zoals zo vaak die profeten, van wacht eerst op de Heer voordat je een keuze maakt. Had hij misschien niet gedaan en als gevolg daarvan krijg je dit gedoe met die Arameërs of de Syriërs, zo je wilt. En dan wordt er een bode naar Elisa gestuurd en dan begin ik met de schriftlezing. Hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 9. Toen zei Elisa, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, morgen omstreeks deze tijd zal in de poort van Samaria een maat meelbloem verkocht worden voor een shekel. En 2 maten gerst voor een shekel. He, wat hij hier zegt, van binnen 1 dag wordt dit probleem gefixt. Hij noemt hier normale prijzen. He, dus 80 shekel voor een ezelskop. En een dag later zal God de tij keren, waardoor alles weer normaal is. Maar een officier op wiens hand de koning leunde, antwoordde de man Gods en zeide, zie, al maakt de Heer sluizen in de hemel, hoe zou dit kunnen gebeuren? He, dat lijkt een beetje op Mozes, die zegt, God zal het brood uit de hemel laten regenen, Exodus 16. En deze hoofdman, of deze officier, die maakt het cynisch. Van, God, al zet hij de sluizen van de hemel open, laat hij het eten regenen. Het zal onvoldoende zijn. Hoe zou het kunnen gebeuren? Maar hij zei, Elisa, zie, u zult het met uw ogen zien, maar u zult er niet van eten, vanwege je spot. En dan maakt het verhaal een gekke wending. Er waren 4 melaatse mannen bij de ingang van de poort. En ze zeiden tegen elkaar, waarom blijven wij hier totdat wij sterven? Als wij zeggen, we zullen de stad binnengaan, er is honger in de stad, dan zullen wij daar sterven. En als we hier blijven, voor die stadspoorten, buiten de stad, zullen we ook sterven. Nu dan, kom, laten wij naar het legerkamp van de Syriërs overlopen. Als zij ons laten leven, dan zullen wij leven. En als ze ons doden, laten we dan maar sterven. Het maakt niet uit. Dit is onze enige kans. En in de avondschemering stonden ze op om het legerkamp van de Syriërs in te gaan. En toen ze aan de rand van het legerkamp van de Syriërs kwamen, zie, was er niemand. De Heer had het leger van de Syriërs namelijk een geluid laten horen van strijdwagens en een geluid van paarden, het geluid van een groot leger, zodat zij tegen elkaar zeiden, zie, de koning van Israël heeft de koningen van de Hethieten en de koningen van de Egyptenaren tegen ons ingehuurd om ons aan te vallen. Ze waren opgesprongen en in de avondschemering weggevlucht. Ze hadden hun tenten achtergelaten, hun paarden en hun ezels en het legerkamp zoals het was en waren gevlucht voor hun leven. Toen nu de melaatsen aan de rand van het legerkamp kwamen, gingen zij een tent binnen, aten en dronken, namen vandaan zilver, goud en kleren mee en gingen het verbergen. Daarna keerden zij terug, gingen een andere tent binnen, namen ook daaruit het een en ander weg en gingen het eveneens verbergen. En toen zeiden ze tegen elkaar, wij doen hier niet goed aan. Deze dag is een dag met een goede boodschap en wij zwijgen erover. Als wij wachten tot het morgenlicht, staan wij schuldig. Nu dan, kom, laten wij dit in het huis van de koning gaan vertellen. Tot zover. Ik weet niet of u het verhaal kent. Kent iemand het verhaal? Heb je wel eens van gehoord? Nee, ja, een aantal handen. Oké, een aantal niet. Nou, prima. Het is niet heel bekend verhaal. Verhaal van 4 melaatsen. Ernstige ziekte. Mensen die in elk geval buiten de stad moesten blijven, dat was in de Torah verordend, hè, in nummerie 5 kun je dat lezen, daar moesten de melaatsen buiten de stadspoorten verblijven. Hè, misschien wel best te vergelijken met de HIV-leiders van onze tijd. In elk geval, het was een dodelijke ziekte, een besmettelijke ziekte en zij verbleven buiten de stad. En die 4 melaatsen die hebben dan een enorm dilemma waar ze mee te dealen hebben, want in de stad maken ze geen kans. Ik bedoel, ineens komt er een melaatse de stad binnen. Nou, die zou direct gedood worden. Die maakt geen kans, omdat mensen doodsbang zouden zijn dat ze ziek zouden worden. Maar aan de andere kant, als je overloopt naar de vijand, is de kans ook groot dat je gedood wordt. Dus zij zaten gesandwiched, als het ware, in een enorm dilemma. Wat moeten we? Nou ja, Als de ernst maar groot genoeg is, dan kom je tot de conclusie, dood gaan we blijkbaar toch. En laten we dan kijken waar we dan nog de minste kans hebben, is er dan nog een kleine hoop. En dan lezen we in hoofdstuk 7 dat ze op weg gaan naar dat vijandelijke kamp. Ik stel me zo voor dat ze toch doodsbang zijn. Er is uiteindelijk een keuze gemaakt. Ze willen niet weerloos en afwachtend wachten tot ze doodgaan. En als ze dan dat kamp van de vijand binnenkomen, dan blijkt dat kamp van de vijand verlaten. En dan hebben we in de tekst gelezen dat er een groot geluid is geweest waar God voor gezorgd heeft. En die mensen dachten, wow, hier komen de geallieerden. Die komen ons met z'n allen een kopje kleiner maken. En die vluchten met achterlating van alles wat ze hadden voor hun leven. En dan gaan die Melaatsen aan het eten en drinken en aan het plunderen. Begrijpelijk, ze hadden honger en ze beginnen de buit te verdelen, zoals het normaal gaat in oorlogstijd. En het lijkt wel of ze dat laatste vers wat we gelezen hebben in vers 9 ineens terugkomen in een soort realiteit. En dan zeggen ze tegen elkaar, wij doen hier niet goed aan. Deze dag is een dag met een goede boodschap en wij zwijgen erover. Goed nieuws voor de mensen in Samaria. De vijand was immers weg. Ze hoefden niet langer de stadspoorten gesloten te houden. Ze hoefden niet langer ingewikkelde dingen te doen, zoals het opeten van elkaars kinderen, het verhandelen van dat beetje wat er nog was. Ik las van die priester vanmorgen nog in Trouw dat ze elke dag één maaltijd hebben met 7 mensen in dat klooster waar hij zit, van graan en van onkruid. En daar maken ze dan een papje van, dat is het enige wat er nog over is. Nou, zoiets ook. En goed nieuws, zou je zeggen, moet worden doorgegeven. Een bijzonder verhaal. Als je daarover nadenkt. En ik blijf even hangen bij dat ene zinnetje. Waar gezegd wordt, wij doen hier niet goed aan. Deze dag is een dag met een goede boodschap. En wij zwijgen erover. Stel je nou eens voor. Dat die 4 Melaatse mannen een andere keuze hadden gemaakt. Zij waren de outcast van de maatschappij. Zij hoorden nergens bij. Zij mochten dan per gratie buiten de stadsmuren verblijven. En door de goede mensen van de stad werd daar wel voedsel gebracht. Maar zij waren onwaardigen. Zij hadden al hun waardigheid verloren. En dit zou het moment geweest zijn waarop je zou zeggen, maar dit is het moment van revanche. We vertrekken met de buit en het leven wat we nog hebben, de tijd die ons nog rest, gaan we leven als koningen. Want hier ligt goud en zilver, er is eten genoeg, laten we dat doen. Je zou het bijna kunnen begrijpen. En stel je voor wat er gebeurd zou zijn als ze dat inderdaad hadden gedaan. Nou, dan zouden die mensen, dat volk in Samaria wat achter was gebleven, gestorven zijn van de honger. Dat zou een ramp geweest zijn. En ze doen het niet. Ze kiezen ervoor om dat goede nieuws van het feit dat de vijand gevlucht is, dat de vijand overwonnen is, dat er nieuwe vrijheid is, te delen in de stad. En dat is uiteindelijk de redding van de stad. Nou, laat ik het een beetje naar deze tijd proberen te brengen. Als gemeente hebben jullie als jaarthema samenleven en samenleving. En jullie hebben een prachtige visie. Wie noemt mij even de visie van de gemeente? Sorry? Had ik al een keer gevraagd? Oh. Je weet hem nooit. Je bent vrouw van de oudste. Je moet elke dag opstaan en dat repeteren. Ja, grapje hoor. Wat is de visie van de gemeente? Waar staan jullie voor? Wat maakt jullie zo anders? Sorry? Nou, geweldig. Je hebt erop geoefend, Irene. Ja, dat is hem, hè. Onze visie is een Bijbels functionerende gemeente, whatever that may be, zodat Christus in zijn volheid bekendgemaakt wordt in Gouda en omstreken en in de wereld, tot eer van God. Wow, wat een boodschap. En heb je ook nog een missie? Die vind ik helemaal mooi. Ik zou soms willen dat ik die verzonnen had. Wat is de missie? Hoe doen jullie dat dan? Van A tot Z. Atheïst tot zendeling, hè? Dat is de korte versie. Ja, onze missie is samen te werken om ongelovigen te maken tot volledig toegewijde volgelingen van Jezus Christus, met dank aan Bill Hybels. Dit onder de leus van A tot Z, dat wil zeggen van atheïst tot zendeling. Prachtig, prachtig. Hoeveel atheïsten zitten hier? Of mensen die atheïst waren. Ik ben hartstikke benieuwd, want het is al een tijdje jullie visie. En dan denk je van, hé, hoe zit dat? Hè? Nou, zoals bij ons in de gemeente vaak, ook in heel veel gemeenten, hebben we bijten ons vaak stuk op het papier. En uiteindelijk hebben we het ei van Columbus in papiervorm. En hebben we een geweldige missie ontwikkeld, geweldige visie ontwikkeld. En dan lijkt het wel alsof we op onze lauweren gaan rusten. En ik las van de week een quote van iemand die wel een beetje scherp is, maar ik herken hem. Te veel christenen zijn niet langer vissers van mensen, maar verzorgers van het aquarium. En dat is ook wel een beetje zo. Hè? Ik bedoel, we hebben prachtige aquariums in Nederland. Prachtige kerken waar je naartoe kunt en de beste muziek hoort. En de meest geweldige preken en de heerlijkste stoelen. En de meest geweldige christenen. Maar of ze nou zo relevant zijn voor deze wereld, is de vraag. Ik las laatst een rapport van een gemeenteplanter. Een jonge vent die 43 kerkplants in het Amsterdamse heeft onderzocht. Hij is een goede vriend van me en het is een geheim rapport, zeg maar. Maar ik mocht het wel lezen. En daar was ik erg blij mee. Want wat zeggen al die hippe gemeenteplanters in Amsterdam? Het is niet gelukt. Als we eerlijk moeten zijn, dan is het ons niet gelukt om autochtone, atheïstische Amsterdammers te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Wat wel gelukt is, is dat we christenen uit andere kerken hebben binnengekregen, met een iets andere visie, en dat het uiteindelijk in heel veel gevallen ook heeft geleid in het compleet verloren gaan van onze missie, omdat we te veel gaan discussiëren over allerlei bits en bytes binnen het christendom. Echt, ik vond het schokkend om te lezen. En tegelijkertijd zeiden die Amsterdamse voorgangers, 43 stuks en kerkplanters, wat Amsterdam nodig heeft, is niet een nieuwe kerkplant waar we iets kerkelijks gaan doen, want daar is Amsterdam veel te heidens voor. Maar we hebben een kerk nodig op iedere hoek van de straat. En zij herdefinieerden de kerk. Kleine groepen mensen die het koninkrijk uitbreiden, gewoon door hun gezinnen, in hun straat en in wijken. Een kerk op iedere hoek van de straat. Ik vond het heftig. Nou, als we die situatie van 2 Koningen 7 nou eens over de tijdbalk een beetje met de muis van ons denken verslepen naar onze tijd. Hè, 2863 jaar later, hè, van 850 voor Christus naar nu. Hè, en dan probeer ik in deze preek wat parallellen te trekken. Hè, niet te vergeestelijken, want het ging natuurlijk om iets wat toen gebeurde. Maar we kunnen er wel lessen uit trekken. Ik denk de eerste les die we kunnen trekken uit deze geschiedenis is dat God ingrijpt in een onoplosbare situatie. En dat hebben we hier gezien. De situatie van de Samaritanen was ongelooflijk ernstig. Ze begonnen elkaar zelfs op te eten. En als er geen redding zou komen, dan zou het uiteindelijk resulteren in de dood. En uiteindelijk brengt God een keer, in dit geval op bovennatuurlijke wijze, hè, door geluid te laten horen, zodat de vijand op de vlucht ging en uiteindelijk er ruimte kwam om die stadspoorten weer open te gooien en de redding, of de oplossing te vinden. Eigenlijk is dat ook zo met de situatie van de mensheid. Heel veel dingen lijken onoplosbaar. Alles lijkt onoplosbaar. Mensen kunnen van nature helemaal niet bij God komen. Paulus zegt, alle mensen derven de heerlijkheid van God. Er is niemand die God zoekt, zegt hij zelfs. Heel stellig. En mensen zoeken niet naar eenheid met God. En als God niet had ingegrepen, in dit geval, in ons geval, of in het geval van onze wereld, door de komst van Jezus Christus, dan zou alles verloren zijn geweest. En dat is de parallel die je kunt trekken. Onoplosbare situatie in Samaria, onoplosbare situatie voor deze wereld, waar God zelf ingrijpt en het verschil maakt. Dat is belangrijk, dat is iets wat overeenkomt. En dan, die redding is aangekondigd. Dat is ook boeiend. In hoofdstuk 7, vers 1, daar zegt Elia, hoor het woord van de Heer, morgen omstreeks deze tijd zal in de poort van Samaria, en dan begint hij met die inflatie weer recht te trekken. Dus hij kondigt de redding aan en hij zegt, door Gods ingrijpen is het vanaf morgen allemaal anders. Nou, misschien zit hier wel iemand die voor het eerst naar de kerk komt en denkt van, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe het werkt. Nou, uw leven kan in één dag anders zijn. Uw leven kan in één dag anders zijn. Het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel, gaat over de vooraankondiging van die uitrending. Vooraankondiging van de komst van de Messias. In het Nieuwe Testament lezen we over de geboorte, het leven, de dood, de opstanding, de leer en de hemelvaart van Jezus Christus. En ook in onze tijd zou je kunnen zeggen, die redding is aangekondigd. Die redding is aangekondigd. En dan het derde wat je hieruit kunt halen is: het ontdekken van de redding is niet vrijblijvend. Dat horen we heel duidelijk klinken in die woorden van die Melaatse mannen die zeggen: wij doen hier niet goed aan. Dit is een dag met een goede boodschap en wij zwijgen erover. Toen deze vier Melaatse mannen de redding ontdekten, de mogelijkheid van redding ontdekten, gaf hen dat een enorme verantwoordelijkheid. Zij konden, zoals gezegd, zichzelf verrijken en verder leven, terwijl de rest om hen heen zou sterven. Ze zouden daar misschien nog wel een genoegdoening uit kunnen halen, maar daar kiezen ze niet voor. Ze kiezen om hun verantwoordelijkheid op zich te nemen en die goede boodschap te gaan brengen in Samaria. In onze tijd is dat precies hetzelfde. Paulus zegt in Romeinen 1 vers 14, van Grieken en van niet-Grieken, van wijze en onwetende ben ik een schuldenaar. Dus hij eigenlijk wat hij daar zegt is van, ik heb die redding leren kennen. En als ik dat niet verkondig, dan sta ik in het krijt bij alle mensen. Of het nou Grieken zijn of niet-Grieken zijn, of ze nou slim zijn of niet zo slim. Voor al die mensen, die hele mensheid, ben ik een schuldenaar. Het is eigenlijk alsof je wil zeggen van, mijn buurman is ernstig ziek en in het medicijnkastje bij ons in de badkamer staat het medicijnpotje wat deze man kan genezen. En ik zwijg erover, omdat ik toch wil afwachten of ik daar zelf misschien ooit aan ga lijden. En voel je heel diep. Dus die verantwoordelijkheid, als we de redding hebben ontdekt, is enorm groot. En de verkondiging van het evangelie is niet vrijblijvend, is niet iets wat je erbij doet, maar het is de core business van het kerk zijn. Het getuigen zijn van Jezus Christus op allerlei manieren. Op allerlei manieren. En in de kerk hoor je vaak dat mensen zeggen, nou ja, we zijn open, we hebben goede programma's, laat de mensen maar komen. Maar dat werkt niet zo best meer in onze dagen. Dat werkt eigenlijk helemaal niet meer. Als ik heel eerlijk ben. En natuurlijk, er komt hier vast wel eens iemand binnenlopen die blijft en tot geloof komt. Misschien zelfs ook nog wel een atheïst die ook nog wel zendeling wordt. Wat zijn de uitzonderingen? Ook bij ons in de gemeente. En dan merk je, je zult je echt opnieuw moeten leren verbinden met mensen daar waar ze werkelijk zijn. En ik geloof echt dat we daar als kerk een groot probleem hebben. Mijn vrouw kwam via Facebook een vrouw tegen van onze leeftijd met 4 kinderen. We kenden hen uit hun gemeente. En in de jaren dat we elkaar niet meer gezien hadden, was het huwelijk stuk gegaan. Allebei hebben zij een stoornis in het autistische spectrum. Je mag het een stoornis noemen, mensen zijn vaak veel creatiever. En dat gaf op lange termijn grote problemen. Van de 4 kinderen zijn er 2 wat zwaarder autistisch en die andere 2 hebben gewoon ADHD. Een vrouw die erg afhankelijk is van geliefd worden. En toen uiteindelijk het huwelijk stuk ging, toen liep zij in de armen van een andere man. En dat mislukte. En daarna liep zij weer in de armen van een andere man en ook dat mislukte. En toen ze aanklopte bij de kerk, toen zeiden ze, nee, we gaan je niet helpen. Want ze had geen salaris meer, ze was haar baan kwijtgeraakt. En 5 maanden heeft ze geen inkomen kunnen hebben. En kon ze dus nauwelijks voedsel kopen voor haar kinderen. En toen ze aanklopte bij de kerk, werd gezegd, nou, wij zijn van een brede pastorale aanpak. Daar ben ik ook voor. Dus wij willen je helpen, mits we met elkaar kunnen praten over de fouten die je gemaakt hebt en de fouten van de echtscheiding. Wat bijbelstechnisch natuurlijk helemaal waar is. En tot die tijd helpen we je niet. Mijn vrouw besloot om aan haar te vragen of ze misschien zin had om tegen betaling bij ons thuis schoon te komen maken. En dat wilde ze. Ik kan haar aanraden, mensen met ADHD zijn hele goede schoonmakers. Ja, het gaat heel rap. En nee, echt geweldig mens. En doordat we met haar een nieuw soort relatie kregen, hoorden we elke keer die verhalen. En wij konden er eigenlijk niet meer van slapen. En ik kan niet iemand zonder eten laten zitten omdat iemand een fout maakt. En naarmate we haar verhaal meer hoorden, begreep ik, dit is een vrouw die liefde nodig heeft, maar steeds bij de verkeerde mannen binnenloopt. En daardoor bijna wordt misbruikt om na 3 weken weer uitgespuugd te worden van, oh, je hebt te veel aan je fiets hangen. Ik vond het lekker, maar 3 weken en dan is het oké. Ik haat dat. Maar deze vrouw heeft iemand nodig die zegt, ik sla een arm om je heen en wij gaan jou helpen. Ik heb contact opgenomen met die bevriende gemeente en ik heb gezegd van oké, jongens, ik ga jullie niks verwijten. Ik snap dat het moeilijk is. Ook ik loop liever het complete pastorale traject. Maar ik ga niemand afwijzen en zeggen, je gaat maar honger lijden zolang je in zonde leeft. Ik weiger dat. Ik heb een oproepje gedaan op Facebook en onze hele huiskamer staat vol met voedselpakketten en spullen. Geweldig, ik ben zo ontzettend enthousiast over hoe social media werken op dat gebied. We moeten mensen weer opnieuw leren kennen daar waar ze zijn en onze pastorale waffel soms eens een tijdje dicht houden. En deze vrouw, mijn vrouw, laten we het ook een beetje pastoraal goed houden, daar een arm omheen slaan. En zeggen van, wij willen je helpen om Christus opnieuw te leren kennen, want je bent gebroken. Maar dat ben ik ook. En weet je, in mijn gebrokenheid is Christus gekomen. En in uw gebrokenheid is Christus gekomen. En als we als kerk alleen maar een mening helpen en geen poot uitsteken, dan moeten we de naam van Jezus van onze voorkant en van onze blaadjes afhalen. Daar ben ik heel radicaal in. We moeten zorgen voor mensen. En die pastorale insteek die komt later. God zegt niet tegen zondaars dat ze naar de kerk moeten, maar tegen de kerk dat ze naar zondaars toe moet. Nog even terug naar die melaatsen en dan rond ik af. Buiten de stad waren ze geplaatst. Geen blik waardig. Misschien zit jij hier wel en ben je zo'n buiten de stad geplaatste. Ja, je zit hier wel. En misschien word je ook wel een beetje getolereerd, maar je hoort er niet helemaal bij, want je bent gescheiden. Of je hebt verkeerde relatie gehad, je hebt verkeerde keuzes gemaakt in je leven. Bij ons in de kerk is dat wel zo. Ik merk wel dat mensen het heel moeilijk vinden. Dus je worstelt met bepaalde dingen, zeker als het gaat om seksualiteit. Je hebt daar verkeerde keuzes in gemaakt en je bent vergeten je mond daarover te houden. En anderen hebben het ontdekt, dan ben je gewoon echt de sjaak. En dan hang je er een beetje bij. Dan ben je als de melaatse. En toch hadden deze melaatse compassie voor hun stadsgenoten. Of was het angst? Nou, dat laatste speelde zeker mee. Dan moet je maar het stukje een beetje doorlezen. Dus daar houdt de parallel wel op. Maar hoe zit het met ons? Hebben wij compassie voor onze stadsgenoten? Maken we echt van atheïsten zendelingen? Of is het vooral een mooie slogan geworden? Deze dag is een dag met een goede boodschap. We doen er niet goed aan om erover te zwijgen. Als ik lees wat Paulus schrijft aan de gemeente van Thessaloniki, dan schrijft hij in 1 Thessalonicense 1 vers 8, want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaïe verspreid. Uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. Dat is de kerk van Jezus. Een kerk van mensen die absoluut orthodox is. En die absoluut de Bijbel als uitgangspunt neemt. En die absoluut gericht is op het heel maken van gebroken mensen. Dat is allemaal waar. En tegelijkertijd die open is voor alles wat gebroken en kapot is. Ik denk dat het tijd wordt dat we het stof van onze visakte leren afblazen. En ons geloof uitleven op de marktpleinen van onze steden. Een kerk op elke hoek van de straat in Woerden. Een kerk op elke hoek van de straat in Gouda. Ik weet niet of er nog plaats is voor betaalde voorgangers in die nieuwe kerk. Ik denk het niet, als ik heel eerlijk ben. Maar ik ben er wel zelf een. Dat is lastig. Wat moet ik doen, Heer? Moet ik weer het bedrijfsleven ingaan en een deel van mijn tijd gaan stoppen in het evangelie? Maar ik wil helemaal voor u werken. Wat moet ik dan doen? Moet ik sponsors vragen? Moet ik mijn levensstandaard naar beneden brengen? Wat is het? Ik weet niet wat het antwoord is. Dat is ook niet zo makkelijk. Maar wat ik wel in geloof is dat het tijd wordt dat we mensen helpen om in hun eigen omgeving dat licht van Jezus uit te stralen. Met een schilderij, met een lied, met het feit dat je misschien goed kan schoonmaken. Of dat je zo netjes de bedden altijd opmaakt. Het zijn allemaal vaak van die onzichtbare dingen. En we kiezen altijd voor bepaalde taken in de kerk die we uitlichten. Maar er is zoveel meer te doen in deze wereld. Misschien val je niet onder de podiumcultuur. En in de kerk houden we dat wel een beetje in stand. Maar misschien heb jij juist andere gaven en talenten die deze wereld heel goed kan gebruiken. En misschien moet je ze ook wel niet in de kerk inzetten. Waarom doen we dat eigenlijk? Misschien moeten we een deel van die gaven en talent in deze wereld uitzetten. Ik zou wel eens gewoon willen brainstormen. Dat ik zou zeggen van, wie heeft er een idee voor de kerk van morgen? Wat zouden we kunnen doen, niet om hip te zijn, dat is niet zo moeilijk. Maar om de kerk van Jezus te zijn. En daar waar het nodig is, de liefde van Jezus uitspelen op het marktplein. En laten zien in jouw stad en in jouw buurt en in jouw huisgezin. Dat is ook lastig. Met je puberkinderen die er even anders over denken. laten zien wie Jezus Christus is. En op die manier handen en voeten te geven aan het evangelie. Mensen hebben gewoon geen tijd om te vergaderen. Ik word gek van de vergadering in de kerk. Dan weer een vergadering dit, dan weer een vergadering over dat. Ik heb geen tijd om discipelen te maken in die vergadering. Vreselijk. Daar wil ik mijn tijd aan besteden. Ik ben dat 2,5 jaar geleden gaan doen. Er is een groepje uit voortgekomen en een van hen wordt nu oudste. Weet je wat hij doet voor zijn beroep? Hij is timmerman. Ja, die werden bij ons nooit gekozen. Dat waren altijd de managers en de directeuren. Want die wisten het allemaal zo goed in het bedrijfsleven. Dus die willen we ook graag in de kerk. Nou, deze man is timmerman. En hij had een rode kleur toen hij zichzelf voorstelde op de ledenvergadering deze week. Want dat is niet zijn ding. Geef hem een hamer in zijn handen en hij is je man. Maar hij is oudste in onze gemeente geworden. En volgende week gaan we hem inzegenen. Ik ben zo trots op hem. Want deze man is een geestelijk mens. En dat hebben we nodig in de kerk. Geestelijke mensen die zeggen, weet je wat, we gaan het niet meer leiden als een bedrijf. We gaan geen 5-jaren plannen meer draaien. We gaan bidden en we gaan werken in de straten van deze stad. En deze bijeenkomsten blijf ze vooral doen. Hartstikke goed om events te hebben en met elkaar de Heer te loven en te prijzen. Maar laten we die andere kant niet vergeten, opdat atheïsten zendelingen mogen worden. Wij doen hier niet goed aan. Deze dag is een dag met een goede boodschap. Laten we er niet langer over zwijgen. Amen. Laten we bidden. Heer Jezus, ik wil u bedanken voor wie u bent en dat u in de ellende van ons bestaan naar deze wereld bent gekomen en dat u in mijn gebrokenheid bent gekomen en in de gebrokenheid van deze mensen hier. Er is nou niemand die zegt, ik was zo goed dat ik het koninkrijk van God kon beërven. Gelukkig niet. En wat maakt ons dat allemaal lekker gelijk? Dat we allemaal werk in uitvoering zijn en dat u met ons aan de slag bent en dat we ja, ook met elkaar mogen leren samenwerken. Hartstikke moeilijk. Heer, er zijn zoveel mensen die we vanmorgen voorbij gereden zijn, die hier niet zijn. Er kan nog zat bij. De helft is op vakantie, zo lijkt het. En we hebben nog ruimte zat. Heer, ik bid dat we op de plek waar we gesteld zijn, nieuwe ogen mogen kijken, krijgen. Uw ogen, om te kijken naar de mensen om ons heen. Ja, die inderdaad van de ene relatie naar de andere hoppen. Die alcohol of drugs gebruiken of elke week weer opnieuw een kraslot kopen om te hopen dat uiteindelijk hun leven ineens toch weer over is en dat ze een nieuwe toekomst hebben. Mensen om ons heen leven in een droomwereld, net zoals wij als christenen in een droomwereld kunnen leven. Maar u heeft ons geroepen om uit die droom te stappen en uw volk te zijn hier in Gouda. En te laten zien, vanaf morgen kan het in jouw leven anders zijn. De hele inflatie wordt op zijn kop gezet als Jezus Heer wordt in jouw leven. En dan mogen we datgene wat we hebben delen met elkaar, vind ik ook zo mooi. Handelingen 2, wat prachtig. Gouda 3, een schilderij wat ik dan meekrijg. Zo werkt het. De een heeft een schilderij, de ander vindt het mooi. De een heeft een lied, deelt het met de ander. De een heeft een grasmaaier, de ander niet. Het zit in die kleine dingen. Heer, wilt u ons zegenen met kleinheid? Om in onze kleinheid grootse daden te doen. Door de kracht van uw Heilige Geest. Want Heer, net als zoals Elsa zegt, dat jochie met die 5 broden en die 2 vissen. Discipelen zullen wel gedacht hebben, wat heb je daar nou aan? Weet je wel hoeveel dit te zijn? Wat moeten we ermee? Zullen we het dan ook maar gewoon weggooien, want dan heeft niemand iets, dat is tenminste eerlijk. Maar hij was bereid om het in uw handen te leggen en u vermenigvuldigen. U stond als het ware op daar, op die berghelling en u riep al, voordat het gebroken was, aan tafel. Want er is genoeg voor iedereen. Heer, ik bid dat vanuit deze gemeente van Jezus Christus en vanuit onze gemeente van Jezus Christus in Woerden een nieuwe roep mag klinken in onze steden. Aan tafel, want de koning heeft de maaltijd bereid en hij wil dat mensen die kapot zijn, die gebroken zijn, overspeligen, hoeren en tollenaars, wil hij aan tafel uitnodigen. Heer, u verlangt ernaar, wij verlangen ernaar. Leer ons om werkelijk opnieuw te kijken naar onze gemeente. Opnieuw te kijken naar onze eigen handen, onze gaven en talenten. En opnieuw te kijken naar u, die alles tot volmaking zal brengen. We prijzen uw heilige naam, Jezus Christus, koning tot in eeuwigheid. Amen.